Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. Savings and Trust, The Rise and Betrayal of the Freedman's Bank van Justain Hill Edwards is een non-fictie geschiedenisboek over de Freedman's Savings and Trust Company. De eerste formele financiële instelling die na de afschaffing van de slavernij deposito's van Afro-Amerikanen moest beheren. Het boek volgt de opkomst van de bank in de nasleep van de Amerikaanse burgeroorlog, de snelle uitbreiding ervan en de dramatische ondergang in 1874. Edwards laat zien dat de bank voor veel vrijgemaakte mensen meer was dan een spaarinstelling, namelijk een belofte van bescherming, federale steun en economische zelfstandigheid. Tegelijk onderzoekt zij hoe die belofte werd ondermijnd door witte politieke en zakelijke elites in Washington en waarom de schade van de instorting zo diep en langdurig was. Het resultaat is een historische analyse van vertrouwen, uitbuiting en de wortels van raciaal-economische ongelijkheid. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, hoe de Freedman's Bank ontstond als belofte aan vrijgemaakte Afro-Amerikanen. Edwards begint bij de historische context van de wederopbouw na de Amerikaanse burgeroorlog. De bank werd opgericht om vrijgemaakte mensen een veilige plek voor hun geld te geven, maar ook om hen te laten deelnemen aan het financiële systeem van de Verenigde Staten. Dat idee was verbonden aan bredere verwachtingen rond emancipatie, burgerschap en economische opbouw. Het boek laat zien dat de bank dus niet simpelweg een neutrale spaarinstelling was, maar een politiek geladen antwoord op een zeer concrete nood. Voor veel Afro-Amerikanen stond de bank symbool voor de vraag of vrijheid ook echte economische kansen zou brengen. Juist daarom krijgt de oprichting zoveel betekenis. Edwards maakt duidelijk dat de bank vanaf het begin een belofte in zich droeg die veel verder ging dan bankieren alleen. Het ging om vertrouwen in de federale overheid, om erkenning van zwarte arbeid en om de hoop dat sparen kon bijdragen aan zelfstandigheid na slavernij. Ten tweede, waarom de groei van de bank ook haar kwetsbaarheid vergrootte? Een belangrijk thema in het boek is de snelle uitbreiding van de Freedman's Bank. Vanuit een centraal kantoor groeide het netwerk uit tot tientallen vestigingen in meerdere staten. Omdat er onder vrijgemaakte gemeenschappen grote behoefte bestond aan een veilige opslag van loon en spaargeld. Edwards laat zien dat deze groei niet alleen een teken was van succes, maar ook van institutionele zwakte. De bank trok veel geld aan voordat zij een stabiele structuur had opgebouwd. En het beheer bleef afhankelijk van bestuurders die niet altijd de belangen van de depositohouders voorop stelden. Daardoor ontstond een gevaarlijke kloof tussen het morele imago van de bank en de praktische werkelijkheid van het bestuur. Het boek analyseert hoe snelle expansie, gebrekkig toezicht en ongelijke machtsverhoudingen samen een situatie schiepen, waarin kwetsbare spaarders het risico liepen de prijs te betalen. Die spanning tussen ambitie en institutionele controle is essentieel om te begrijpen waarom de bank uiteindelijk zo hard kon falen. Ten derde, de centrale stelling dat de ondergang geen zwarte schuld was, maar witte sabotage. Het meest onderscheidende argument van Edwards is dat de ramp met de bank niet simpelweg kan worden toegeschreven aan Frederick Douglass, de zwarte kassiers of de depositohouders zelf. In plaats daarvan wijst zij naar witte financiers, politieke belangengroepen en zakelijke elites in Washington die de instelling hebben misbruikt en ondermijnd. Daarmee corrigeert het boek een ouder, vereenvoudigende interpretatie waarin de bank soms werd voorgesteld als een mislukt project door gebrek aan discipline of kennis onder zwarte gebruikers. Edwards verzet zich nadrukkelijk tegen dat beeld. Zij plaatst de verantwoordelijkheid bij machtsstructuren die de bank beheerde, de besluitvorming controleerde en uiteindelijk de middelen van depositohouders lieten verdwijnen. Die herlezing is historisch belangrijk, omdat zij het verhaal van de Freedman's Bank verbindt met een bredere geschiedenis van raciale uitbuiting in de Amerikaanse economie. Het boek maakt duidelijk dat falen hier niet alleen een technisch-financieel probleem was, maar ook een kwestie van macht, ras en politieke belangen. Ten vierde, hoe Edwards zwarte financiële kennis zichtbaar maakt. Een ander sterk onderdeel van het boek is de manier waarop het de economische vaardigheden van Afro-Amerikanen serieus neemt. Edwards laat zien dat vrijgemaakte mensen niet simpelweg onwetende beginners waren die door een bank moesten worden onderwezen. Velen hadden al ervaring met sparen, ruilen, schuld en onderpand, onder meer via kerkelijke netwerken en de economische realiteit van slavernij zelf. Door die achtergrond centraal te stellen, corrigeert het boek een paternalistische blik op zwarte economische geschiedenis. Dat is meer dan een nuance, want het verandert manier waarop we de relatie tussen bank en deposant begrijpen. De Freedman's Bank was niet alleen een leerproject van bovenaf, maar ook een plek waar mensen probeerden hun bestaande financiële kennis in te zetten voor veiligheid en vooruitgang. Edwards toont daarmee dat economische rationaliteit en zelforganisatie al lang bestonden binnen zwarte gemeenschappen. Het boek laat zien hoe belangrijk het is om die bestaande kennis te erkennen. Juist omdat historisch onjuiste aannames over afhankelijkheid en gebrek aan kennis vaak beleid en instituties hebben gevormd. Tot slot de lange termijn gevolgen voor vertrouwen. Vermogen en raciale ongelijkheid. Edwards behandelt de ondergang van de bank niet als een afgesloten hoofdstuk, maar als een gebeurtenis met vergaande gevolgen. Toen de bank omviel, verloren duizenden depositohouders hun spaargeld, maar ook iets minder tastbaars en misschien nog belangrijkers. Vertrouwen in het idee dat financiële instellingen hun belangen zouden beschermen. Het boek verbindt dat verlies aan een grotere geschiedenis van achterstand in vermogenopbouw onder Afro-Amerikanen. Door de spaargelden van netbevrijde mensen te vernietigen, werd een kans op economische basisvorming afgepakt op een moment dat die juist cruciaal was. Edwards laat zien dat de schade generaties lang doorwerkte en helpt zo verklaren waarom de kloof in vermogen en economische zekerheid zo hardnekkig bleef bestaan. Dit maakt het boek relevant voor iedereen die de oorsprong van raciale economische ongelijkheid wil begrijpen. De historische casus is klein genoeg om scherp te analyseren, maar groot genoeg om de structurele gevolgen van institutioneel verraad zichtbaar te maken. Concluderend, dit boek is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in Amerikaanse geschiedenis, de periode van de wederopbouw, zwarte economische geschiedenis en de diepere oorzaken van raciale ongelijkheid. Ook voor lezers die willen begrijpen hoe financiële instellingen werken en hoe zij kunnen falen wanneer macht en toezicht ongelijk verdeeld zijn, biedt het veel inzicht. Edwards schrijft niet alleen over een mislukte bank, maar over een sleutelgebeurtenis in de geschiedenis van vertrouwen tussen de staat en vrijgemaakte burgers. Dat maakt het boek inhoudelijk sterker dan veel algemene werken over de 19e eeuw, omdat het economische geschiedenis koppelt aan ras, politiek en institutioneel geweld. Wat dit boek onderscheidt, is de combinatie van nauwkeurige historische reconstructie, nieuwe archieffondsten en een duidelijke herinterpretatie van schuld en verantwoordelijkheid. Het verhaal is daardoor niet alleen informatief, maar ook analytisch scherp. Wie wil begrijpen waarom de belofte van emancipatie economisch zo kwetsbaar bleef, vindt hier een zeldzaam helder en overtuigend historisch werk. Als je ons wilt steunen, Justene Hill Edwards, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer!